Aber nou, dat is toch gezellig zo? Goedemorgen. Het is leuk om weer eens op de bodem van de zee te mogen samenkomen. Jullie doen dat elke zondag, maar ik mag het af en toe doen. Wij gaan 3 tekstjes lezen uit de Bijbel. En ik begin in Exodus 12. Vers 12, dat is makkelijk te onthouden. Exodus 12, vers 12. Ik zal in deze nacht het land Egypte doortrekken en alle eerstgeborenen, zowel van mens als dier, in het land Egypte slaan en aan alle goden van Egypte zal ik gerichten oefenen. Oordeel voltrekken betekent dat. We gaan naar het boek Daniël, hoofdstuk 10. We lazen net over de goden van Egypte. Dat zijn natuurlijk geen echte goden, maar het zijn wel geestelijke machten van de duisternis. En in Daniël 10, over vasten en bidden gesproken, daar is Daniël mee bezig. Maar pas na 3 weken krijgt hij antwoord. En dan krijgt hij een engel op bezoek. En die zegt tegen hem in vers 12, wees niet bang Daniël, want van de eerste dag af dat je je hart erop gesteld hebt om inzicht te verkrijgen en om je voor je God te verootmoedigen, zijn jouw woorden gehoord. En ik ben gekomen op jouw woorden. Maar de vorst van het koninkrijk der Perzen stond 21 dagen tegenover mij. Maar zie, Michael, een van de voornaamste vorsten, kwam mij te hulp, zodat ik daar bij de koningen der Perzen de overhand behield. De derde tekst komt uit Lucas 21. Lucas 21, vers 29. Hij sprak een gelijkenis tot hen. Let op de vijgenboom en op al de bomen. Zodra zij uitlopen, weten jullie uit jezelf, omdat je het ziet, dat de zomer al nabij is. Zo moeten ook jullie, wanneer jullie dit zien gebeuren, weten dat het koninkrijk van God nabij is. Voorwaar, ik zeg jullie, dit geslacht zal geenszins voorbij gaan voordat alles geschiet. De hemel en de aarde zullen voorbij gaan, maar mijn woorden zullen geenszins voorbij gaan. Als jij denkt dat dat nodig is, jongen, plak maar. Is dat, zie ik er dan beter uit of zo? Of wat is de bedoeling? Kun je het nou beter horen? Oh, je hebt het goed gedaan dus. Ja, ik heb een geweldige mededeling voor jullie. Het is lente! Sinds wanneer eigenlijk? Nou, dat begon al de 1e maart. Meteorologische lente. We hebben jarenlang naast het KNMI gewoond. En daar was het altijd groot feest natuurlijk. Lente. Daar zit je dat hele winter op te wachten. Een van de leuke dingen van de winter is kerstmis. Tweede leuke is schaatsen. En het derde is het vooruitzicht op de lente. Je kunt ook zeggen op 21 maart. Maar dit keer was het op 20 maart. 'Smiddags om 4:15 was het lentepunt. Dat heeft dan weer met astronomie te maken. Maar in elk geval was op die dag de dag en de nacht in Nederland precies even lang. Je kunt het nog op een derde manier zeggen. Afgelopen woensdagavond, toen we allemaal bezig waren met de uitslagen van de verkiezingen, hadden de Joden iets anders aan hun hoofd. Want op die avond begon de lentemaan. Dat is een bijzondere maand. In Exodus 12 zegt de Heere God tegen zijn volk, deze maand, waar jullie nou in aangekomen zijn, dat is een heel bijzondere maand. Dan begint de lente. Lente betekent altijd, na een sombere periode, een doorbraak naar iets moois, iets nieuws, iets dat fris en fruitig is. En dat, Dat beleefde Israël ook zo, dat blijven we allemaal zo. De Engelsen en de Duitsers, dat zijn echte heidenen, dat weten jullie. Want die Engelsen zeggen tegen Pasen nog altijd Easter. En de Duitsers zeggen Oostern. Dat is een herinnering aan de oude lentegodin. Dat heidendom zit er nog diep in. Hè. De lentegodin. Ik weet niet of er een zomer- of winter- of herfstgodin was, maar die lentegodin. Ja, dat voelen we allemaal in ons hartje. En dat is mooi. De lente betekent nieuwe tijd, frisse energie. Ik heb heel lang in Zuid-Afrika gewerkt, zomers, maar daar was het dan winter. Daar heb ik jarenlang geen zomer gehad. Als de winter hier afgelopen was, ging ik naar Zuid-Afrika, dan was het weer winter. En tegen de tijd dat daar de lente aanbrak, ging ik dan weer naar huis, weer winter. Maar goed, ik ben er niet roever van geworden. Maar ik heb daar altijd toch de lente mogen meemaken in september. En ik weet nog, voor het universiteitsgebouw, daar stonden een aantal stronken. Nou, daar gaf je geen cent voor. Puur hout, lelijk, krom, stokken. Je dacht dan bij jezelf, zou er nou niet ergens iets te zien zijn? Als bioloog woon ik dan weet, er moeten toch ergens groene kleine puntjes zijn. Ik zag het niet. En dan in september gebeurde er een wonder. Dat ging daar heel snel. De lente is daar heel erg snel. In de kortst mogelijke tijd stonden die stronken vol groene bladen. Dat raakte mij. Hoe is het mogelijk? Wat is lente mooi. Alles bloeit open. Behalve één groot nadeel. En dat zijn de geestelijke machten. Als we naar het nieuws kijken, denken we helemaal niet. Oh, wat fijn, het is lente. Dan denk je, oh jongens. En vooral de Hollanders zijn natuurlijk vooral bekommerd over hun benzineprijzen, zo begrijpelijk. Het leed dat daar geleden wordt. Ik heb vanmorgen weer goed geluisterd, maar het wordt alleen maar erger. Hoe kunnen we nou blij zijn en tegelijkertijd bedroefd? Hoe werkt dat samen? Het is heel bijzonder als je naar Egypte gaat in die tijd dat Israël daar was. Dat God zegt in dat vers dat we gelezen hebben, ik heb een conflict met de goden van Egypte. Ik heb daarover geschreven, dat eigenlijk is niet de reden waarom ik daar nou over preek hoor, maar het is wel zo, daar liggen twee boeken op de boekentafel waar ik erg bezig ben geweest met die geestelijke machten. Dat ene boek heet Mozes, Messias en Mohammed en het andere boek heet Het Lam, de Draak en de Domtoren. De Domtoren? Ja, die stond er al heel lang voor dat Dronte zelfs maar bestond. En dat is een heel belangrijk geestelijk teken, maar dan moet je daar maar nakijken. Maar dat gaat ook heel veel over de goden van deze wereld, de geestelijke machten. En die zijn ook zeer ontmoedigend. Als je kijkt naar die 9 plagen van Egypte, tot op die 10e, maar die 9 plagen, die waren elk gericht tegen een bepaalde godheid. God zegt, ik ben sterker dan de god van de godin van de kikvorsen. Sterker dan de godin van de van het vee, sterker, tenslotte, 3 dagen duisternis, ik ben sterker dan de machten van de duisternis. Jullie denken, ik moet het anders zeggen. Elke ochtend als de zon opgaat, dan zeggen ze, dat is de god Amon, Re, dat is onze zonnegod. O, heerlijk, God, dank u wel dat u weer gekomen bent. En God zegt, als ik wil dat hij een keer niet komt, dan komt hij niet. En 3 dagen lang blijft het donker. En God zegt, ik ben machtiger dan jullie zonnegod. En hier drukt God het ook uit. Ik heb een strijd met de goden in Egypte. Later een nummer die zegt hij, ik heb met die goden een strijd geleverd. Ik heb ook gewonnen. En het is eigenlijk zo zonde om het in één zinnetje te zeggen. Maar een van de allerinteressantste dingen in de hele Bijbel. Een van de meest boeiende boodschappen van de hele wereld is dat God die geestelijke machten overwint. Door zo ongeveer het nietigste en het zwakste dat je je kan voorstellen. Een lammetje. Daar vind ik Openbaring 5 ook zo geweldig meesterlijk. Hè? Wie is machtig om de boekenrol te openen? Ik zal je heel kort vertellen. Dat is de boekenrol waarin de hele boedelbeschrijving van deze wereld staat beschreven. En alleen de eigenaar, die mag dat doen. Maar het is net als wanneer je naar de notaris gaat. En de notaris vertelt, je hebt een groot landgoed gewonnen. Oh nou, leuk, leuk. Alleen een kleinigheid, er woont wel een draak in dat land, goed. Maar ja, die gooit u er gewoon uit en dan kunt u uw gang gaan. Wauw, zegt hij, ja, dat weet ik niet hoor. Dat is de vraag in de openbaring. De wereld is in beheers, wordt beheerst door de draak, door de geestelijke machten. Wie is in staat om dat landgoed zich toe te eigenen? Dus wie heeft het recht? En wie heeft de macht om dat te doen? En dan hoort, en dat vind ik zo spannend, dan hoort Johannes de leeuw uit de stam van Juda. Nou, ja, als je nou die draak eens vergelijkt met een zo'n Tyrannosaurus Rex, zo'n T-Rex, je bent zo'n groot monster, dat jou met één of twee happen kan verslinden. We denken zo'n ouderwetse leeuw, zo'n uitgestorven hololeeuw, die vier keer zo groot is als onze leeuw. Als die hem op de nek springt, en ik zie er wel een kans dat die leeuw het gaat winnen van die geweldige draak. En Johannes draait zich om, en dat is een van de meest glorieuze momenten in de hele Bijbel. Hij draait zich om, en wat ziet hij? Een lam. Er staat ook nog bij een lam dat ook nog net de hals is doorgesneden. En het bloed spuit eruit. En het geheim zie je al in Exodus 12. God zegt, als het ware tegen Israël, het is lentemaand, er komt een nieuw begin. Jullie hebben een paar honderd jaar slavernij hier beleefd. Maar nu, alle bomen lopen uit, de bloemen bloeien weer, de krokussen en de narcissen zijn overal zichtbaar. De overwinning is dan staande. En jullie moeten voortaan elk jaar die overwinning vieren. Door dat lam. Israëlieten moesten dat vier dagen van tevoren in huis halen. Dat was expres zo gedaan. Want als je willekeurig lam uit de kudde neemt, och joh, dat. Nee, een lam in huis halen. De kinderen gingen zich daaraan hechten. Die gingen met dat lammetje spelen. En dat vertroetelen. En op de vierde dag zei papa, nou gaan we dat dier slachten. Nee, papa, neem dan een ander uit de kudde. Toch niet deze? Ja, deze. Dit lam. Door het bloed van dat lam is Israël uitgeleid uit Egypte. Door het bloed van dat lam zijn ze door de Rode Zee getrokken. Zijn ze 40 jaar door de woestijn getrokken. Door het bloed van dat lam zijn ze het beloofde land binnengekomen. Door het bloed van dat lam zal uiteindelijk de grote overwinning over alle geestelijke machten worden behaald. Maar dat duurt wel heel erg lang, vind je? Ik was net een beetje te jong, maar toen de staat Israël werd gesticht, ik was 4 jaar oud. Dus ik heb het nog niet bewust meegemaakt. Maar toen dacht ik, oh jongens, nou is de vervulling van de profetie zo dichtbij, nou kan het niet lang meer duren. Maar 1948 is ook alweer een hele tijd terug. En Israël heeft de ene oorlog naar de andere beleefd. Eigenlijk, je zou bijna kunnen zeggen, de hele ene holocaust naar de andere. Dat begon al in Egypte. De farao zei, elk jongetje dat geboren wordt, moeten jullie in de Nijl gooien. Nou, als je dat een generatie volhoudt, dan heb je geen volk meer. Dat was de eerste. En het gaat maar door. Het gaat maar door. Een van de merkwaardige dingen van de tijdrekening is dat in de eerste maand van dat kerk, van dat religieuze jaar. Kijk, Israël heeft ook nog een burgerlijk jaar. Hè? Dan begint het nieuwe jaar pas in oktober. Op Rosh Hashanah, Joods nieuwjaar, begin van de zevende maand. Maar God heeft gezegd, die lentemaand, dat moet de eerste maand zijn. En door het hele jaar heen heb je al die feesten. Maar in de twaalfde is er ook nog eentje gekomen. Die is net achter de rug. Wat is dat feest? Ja, ik hoor heel voorzichtig het woord Purim. Ja, Purimfeest. Het is toch wel frappant dat dat Purimfeest dit jaar gevierd is, exact in de eerste week van de oorlog van Israël en Amerika tegen Iran. Wat hebben ze toch tegen Israël? Nou, dat kan ik je vertellen. Is het zo'n braaf volk? Nee. Nee, dat niet. Het gaat om de God van dat volk. De goden hebben het altijd gericht op de God van Israël. Dus ook op zijn mensen, maar in de eerste plaats op de God van Israël. En dat is altijd zo geweest. Je moet je voorstellen hoe dat was in Egypte. Dat was toen ook al een machtig rijk, met die farao aan het hoofd. Daartussen woonden de Israëlieten. Ja, er steeds meer een aantal toe. Maar ze werden een bedreiging voor de Egypten. En dat is eigenlijk niet goed te snappen. Mensen waren niet bewapend of zo. Maar daar zat achter die goden van Egypte, die wisten dat volkje Israël heeft te maken met de God van de Bijbel. We moeten dat volkje eronder zien te houden, anders gaan wij het uiteindelijk afleggen tegen de God van dat volk. Daar begon de eerste holocaust. Israël moet kapot vanwege de God van dat volk. En dat gebeurt precies zo in het boek Esther. Dan heb je dat machtige Perzische Rijk. Dat was nog groter en uitgebreider dan het Iran van tegenwoordig. Iran is het oude Perzië. Een geweldig rijk. En dan is daar die eerste minister, Haman, van wie we twee dingen lezen. Hij was een Agagiet. Dat was een nakomeling van Agag, de koning van Amalek. Een nakomeling van, zeg ik goed, ja, van Agag, de koning van Amalek. Biliam zegt van Amalek, dat is het eerste van de volken, het eerste in de zin van het belangrijkste. Eigenlijk stelt Amalek die hele wereldmacht voor tot op de dag van vandaag. Haman vertegenwoordigt die geestelijke macht. En Haman begrijpt één ding. Dat volkje Israël, weer niet bewapend, weer minimaal ten opzichte van de hele rest van het Perzische Rijk, stelde niks voor. Maar Haman weet, als je dit volk zijn gang laat gaan, het gaat om de God van het volk. En het gaat niet alleen maar om de koning van het Perzische Rijk, het gaat om de engelvorst van het Perzische Rijk. Nou, dat weten we in ieder geval heel zeker, dat hebben we gelezen uit Daniël 10. Daniël begint de vaste periode, jullie hebben al van tevoren voorgenomen van maandag tot en met vrijdag. Nou, Daniël wilde ook zoiets. En toen werd het Pesach, het was in de eerste maand. En ze zei, Daniël, kom je ook mee vieren? Nee, zei, ik ben met een vaste periode bezig en ik ga door tot ik antwoord van God heb. Nou ja, dan zonder Daniël, hè. En dat duurde, joh, 3 weken voordat hij antwoord kreeg. Nou, ik heb wel eens langer moeten wachten op antwoord van God opgebeden, maar voor hem was dit echt een aangelegen punt. Hij moest weten, hoe gaat het verder met Israël? 3 weken. En tenslotte komt dan een engel bij hem, hijgend. Sorry Daniël, ja, ik ben onderweg tegengehouden. Oh, tegengehouden. En dat is wanneer ik hier op zondagochtend 11 uur aankom. Ik zeg, ja, ik ben daar bij Zeewolde tegengehouden. Zo komt die engel. En die zegt, ik ben tegengehouden door de engelvorst van Perzië. En die engelvorst was zo machtig dat hij deze machtige engel kon tegenhouden. Maar een engel die gelukkig steun had van Michael, de aartsengel. Van alle engelen misschien wel de meest machtige en invloedrijke. Ook de enige die in de Bijbel een aartsengel wordt genoemd. Die engelvorst van Perzië. Haman zegt, als wij dat volk zijn gang laten gaan, als we het gewoon laten bestaan, gaat uiteindelijk de God van dat volk zegen vieren over ons hele Perzische Rijk. Het is de God van Israël tegen de God van Perzië. God met een kleine g, dat is die engelvorst. En de koning zegt, ah, Haman, jongen, jij zal het wel weten. Maar ik weet helemaal niet wat hij zegt. En Haman wrijft in zijn handen, kiest voor een datum. En God regelt het zo dat dat in de 12e maand valt. Dus het was nog een heel eind weg. Intussen, via Esther, kwam Ahasveros te weten dat, dat is dus de koning van Perzië, dat Haman hem erin had laten trappen. En dat het omging het volk, wat toen notabene ook Esther behoorde, om dat volk uit te roeien. Dan zou Esther er ook aan gegaan zijn. Maar dat was een wet van de Mede en de Perzen. Dat hadden ze nou niet slim geregeld. Als je eenmaal een wet van Mede en Perzen hebt, dan kon niks meer aan veranderen. Dus wat deden ze? Ze zeiden, nou, op die dag die we gekozen hebben, in de 12e maand, mag iedereen de Joden ombrengen, maar we gaan de Joden zo sterk bewapenen dat niemand tegen ze opkwam. Hebben we eens op de kaart gekeken hoe groot Iran is? Dit is Iran. En dit hier is Israël. En weer doet zich hetzelfde voor. Waarom zijn die Iraniërs, niet, ik moet niet zeggen Iraniërs, ik moet zeggen de Ayatollahs, zo fel op Israël? Oh, dan moet ik even iets vertellen. 3 jaar geleden, of was het nou alweer 4 jaar? Nee, 3 jaar geleden. Op 8 oktober, dat is 1 dag na die 7 oktober 2023, preekte ik ergens in een gemeente. En ik zei, de grote vijanden van Israël zijn Hamas, Hezbollah en Iran. Het zat op de tweede rij een Iraanse broeder. En die zei, nee, dat zijn wij niet, het zijn de Ayatollahs. Hij had gelijk. Je moet niet zeggen, die Iraniërs. Zouden velen ook heel wat anders willen. De Ayatollahs. Waarom zijn die zo op fel gebrand op Israël? Dat hoor je nooit in het nieuws. Niemand vertelt je dat. De achtergronden weet je niet. En de achtergrond is dit. Islam kan de aanwezigheid van de staat Israël in het Midden-Oosten niet verdragen. En ergens begrijp je dat. 1300 jaar is dat gebied van Palestina en alles eromheen bezit geweest van Allah. Die heeft dat land veroverd in de 7e eeuw. Die heeft er zelfs op de plek van de oude tempel die rotskoepel neergezet. Wij hebben gezegevierd. Zie je, wij zijn sterker dan Israël. De staat Israël mag niet bestaan. Het gaat nog niet eens tegen het Joodse volk als geheel. Dat zitten we ook wel ergens achter. Maar Hamas zegt, die staat Israël. Die kunnen ook nooit opgeven. Die kunnen ook nooit... Die Trump denkt, nou ja, als je hard genoeg bent, dan gaan ze wel, krimpen ze wel in. En dan gaan ze wel toegeven. En dan kunnen we een deal sluiten. Nee, dat kunnen ze niet. Dat mogen ze niet. Waarom vertellen ze dat niet in het nieuws? Die staat Israël moet verdwijnen. Het gaat om de strijd tussen God en de engelvorst van het Perzische Rijk. Precies als in de dagen van Esther en Mordechai. Is dat niet frappant? In diezelfde eerste week wordt dat Purimfeest gevierd. De geschiedenis herhaalt zich. En die Joden werden zo bewapend dat ze op Purim vele van hun vijanden hebben afgemaakt. Israël is zo ongelooflijk sterk. Dat is met geen pen te beschrijven. 90% van hun hele budget gaat naar de defensie. Ze hebben wel de hulp van de Amerikanen nodig. Ze hebben Trump ook meegesleept in die geschiedenis. Maar de haat van de Ayatollahs tegen de staat Israël, daar kunnen ze nooit toegeven. Ze kunnen geen deal sluiten. Ze kunnen geen vredesverdrag sluiten. Waarbij je allebei partijen een beetje toegeven. Kan niet. Israël moet verdwijnen. Net als Haman begrijpen ze, dit is een strijd op leven en dood. Uiteindelijk gaat het om de God van Israël tegen de geestelijke machten, die ook Iran tot op de dag van vandaag in bezit hebben. En jij en ik mogen daarvan weet hebben. En jij en ik mogen ook weten wat Gods antwoord uiteindelijk is. En dat is dat merkwaardige lam. Van de week was het nieuwe maan. Dan begint dus die lentemaand op de Joodse kalender. S'avonds, de 18e maart, s'avonds begon het. 14 dagen later is het Pesach. Ik heb er meermalen mee gevierd, beleefd. Hoe dat is, Pesach. Alle hoop gevestigd op het lam. Je zou willen dat in Israël vandaag en de dag dat wat meer leefde. Maar aan de andere kant, je moet ook weer niet denken dat Israël nou helemaal seculier is. Pas heb ik het opgezocht op het internet. De gebeden die uitgesproken worden als de soldaten naar het front gaan. Wauw, je zou willen dat we in Nederland zulke gebeden hadden waarmee wij onze Nederlandse soldaten ergens heen sturen. Er is veel meer religie in Israël dan je denkt. Met prachtige beroep op de schrift, op de God van Israël. De God van Israël, die het uiteindelijk zal moeten doen. God zegt, ik heb een strijd met de goden van Egypte, maar hij zegt ook, ik heb een strijd met de goden van Iran en het Perzische Rijk. Hij zegt trouwens ook, ik heb een strijd met de goden van het westerse wereldrijk dat zich aan het herstellen is. Daar gaan we nou verder niet over uitweiden. Je kunt als je naar het nieuws kijkt benauwd worden. Terecht, dat is heel begrijpelijk. En niet alleen maar vanwege de benzineprijs. En tegelijkertijd, hetzelfde antwoord op de grote wereldmachten en alle verschrikkingen die met zich meebrengt, datzelfde antwoord geldt ook voor de concrete situatie waarin jij je op dit moment bevindt. Jij zegt misschien wel, dat hele wereldgebeuren, dat kan me even gestolen worden. Als je wist met wat voor nadigheid ik momenteel zelf te maken heb. Maar het antwoord is hetzelfde. Het antwoord is hetzelfde. We zongen dat zo prachtig straks, een mooi lied. eer en glorie en macht en rijkdom en wijsheid, alles. Het Lam, het Lam. Dat Openbaring 5 waar ik het straks over had, als dan eenmaal iedereen door heeft, het komt op dat Lam aan, door alle hoop is op dat Lam gevestigd, dan beginnen ze allemaal te zingen. Die 24 oudsten en de vier dieren, vier levende wezens, maar ook die engelenmachten. Duizenden maal duizenden, tienduizenden maal tienduizenden, gigantisch. Die allemaal het Lam toezingen. Terwijl toen nog niet eens de eindstrijd gestreden was. Die tijd op het kruis is heel belangrijk. Want in het kruis gaat het niet alleen maar om jou en mijn zonden. Op het kruis gaat het er ook om dat hij in beginsel de vijand verslagen heeft. Daarom hebben wij in feite niet te maken met de macht van de duivel jegens ons. Hoogstens met zijn listen, zoals de schrift zegt. Dat is al erg genoeg. Maar dan kun je nog makkelijk genoeg intrappen als je een domme christen bent. En dat zijn we soms. Maar niet zijn macht. Ik las ooit van iemand die heel erg door de duivel aangevallen werd. Maar ik ben er niet koud of heet van. Hij werd een keer wakker, s'nachts. En hij zag aan het voeteind, zegt hij, de duivel zitten. Hij zegt, oh ben jij het. En hij draait ze op zijn andere zijde. Dat is als je weet, de duivel heeft geen macht over mij. Hij kan hoogstens met zijn listen mij verleiden tot zonde en weet ik het allemaal. Hij heeft geen macht. Zijn macht is gebroken. Ik heb maar één keer in mijn leven meegemaakt dat een kip geslacht werd. Ik was nog een jong ventje, maar ik zal het nooit vergeten. Want die kip die rende het hele erf rond. Nadat die kop eraf was, hè, bedoel ik, hè. Normaal doen ze dat ook al, maar dit was zonder kop. Een kip zonder kop, kan ik wel zeggen. Dat is de duivel. Hij gaat rond als een brullende leeuw. En jij zegt, oh ben jij het. Een mooi oud lied beginnen we zingen. Moet de heiland met mij hebben en als de vijand mij ontmoet. En ik hem door het bloed des kruises als verwonnene begroet. Als iemand die al overwonnen is. Je had een mooie film van kunnen maken. Dat al die machten van de wereld. En dan ook die westerse machten. Want Amerika en Europa zijn enorm hard bezig met seculariseren. Dan krijgen de geestelijke machten ook steeds meer zeggenschap. En ook die machten in het Midden-Oosten. Allemaal. In Openbaring 17 vergaderen ze zich. Om te strijden tegen het Lam. Onder leiding van het beest. De draak. Het is een beetje een saaie afloop eigenlijk. Want er staat in Openbaring 17, vers 14, dat het Lam hoeft maar te blazen. Het is afgelopen. Af en toe denk ik wel eens, heer, kunt u nog wat eerder blazen? Maar nee, het gebeurt op zijn tijd. Het gebeurt op zijn tijd. En jij? Het blazen van hem kan in jouw leven al vandaag gebeuren. Dat is een prachtig gedeelte, nou we het over de lente hebben. Ja, dat is een Hooglied 2. Waar dat meisje zit te kleunen bij het vuur, want die denkt dat het nog steeds winter is. En dan komt hij aangehuppeld en hij klopt op de ramen. En hij zegt, meisje, zit je dan nog steeds hier? Zie je dan nog steeds te kleunen bij het vuur? Terwijl buiten de sneeuwklokjes, ach, mensen zijn alweer uitgebloeid. De narcissen, de krokussen. Fantastisch. Als ik hier naar buiten kijk, zie ik trouwens ook allemaal narcissen mooie. Kom toch aan de buiten. De vogels fluiten. Ze beginnen het nesten te bouwen. Wij wonen momenteel heel hoog, dus wij zien overal al die vogels bezig met die nesten. Dit is de lente. Word wakker. En jij? Zeg eens eerlijk, zit je ook een beetje te kleuren bij het vuur? Is het nog steeds een beetje winterachtig in jouw leven? Geestelijk een beetje in elkaar gezakt. Het kan ook lente worden vandaag in jouw leven. Luister naar die klop op het raam. Van die ene die daar zegt, meisje, kom tevoorschijn. De winter is voorbij. Kijk, de lente in deze wereld, dat duurt nog even. We hebben over gelezen, Lucas 21. Als je waar de Heer Jezus zegt, als je de vijgenboom ziet uitlopen, mooi hè. Net zoals ik met die rare stronken daar in Zuid-Afrika. Als je de vijgenbomen ziet uitlopen, dan weet je, de lente is gekomen. En vandaag zien we hoe Israël uitloopt. Geestelijk moet er nog veel gebeuren. Die landen om Israël heen, die beginnen allemaal weer. Die allemaal weer hersteld. De kaart ziet er weer net zo uit als vroeger. De namen zijn een beetje veranderd. Dan weet je, de zomer is dichtbij. Maar in jouw persoonlijk leven hoef je niet zo lang te wachten. Het persoonlijke leven, daar kan de Heer nou vandaan bij je komen om de lentezonnetje te laten doorbreken. Daarmee doen we jouw problemen niet zomaar af, alsof die niks voorstellen. De problemen kunnen we heel serieus nemen als we dat van elkaar weten. Maar het belangrijke is niet de problemen. Maar het lentezonnetje. Het lam gaat zijn licht laten schijnen over jouw problemen. Iemand vroeg me een tijd geleden, is het niet een beetje goedkoop om te zeggen, Christus is het antwoord op al je problemen? Toen moest ik meteen denken aan een preek die ik in mijn jeugd gehoord had. Op Psalm 44, waar Israël zegt, klaagt, Heer, waarom moeten we zoveel lijden? Zoals we vandaag ook doen. Waarom moet altijd, al 3500 jaar, dat gaat maar door. Ik heb het maar over 3 holocausten gehad, die daar in Egypte, dan in Iran en dan in Nazi-Duitsland. Het gaat maar door, Heer God. Komt er dan nooit eens een keer een einde aan? Ja, komt een keer een einde aan. Komt een keer een einde aan. En jouw problemen? Oh ja, nou weet ik had het over die preek. Psalm 44, daar gaat het over die enorme waarom-vraag. Heer, waarom doet het zo? En zei die prediker van toen, lang geleden, die zei, wat is het antwoord op Psalm 44? Psalm 45. Het lied van de geliefde. Daar gaat het over Christus. Het gaat over zijn bruiloft. Het gaat over de dag van zijn vreugde. Het feest. Dan gaat het over het feit dat op een dag zonder gerechtigheid opgaat. Het zomerzonnetje. We hebben nu echt met de lentezon te maken, niet meer met de winterzon. Het zomerzonnetje. En dat is het antwoord op al jouw vragen. Psalm 45 is het antwoord op alle vragen van Psalm 44. Christus is het antwoord. Het lam dat geslacht is, ook voor jou, maar niet alleen voor jouw zonde. Maar ook omdat de geestelijke machten in jouw leven moeten terugwijken voor zijn heerlijkheid en voor zijn grootheid. Voor zijn machtige persoon. Dat bied ik je toe. Met de stem van de jongeling uit Hooglied 2. Word wakker. Kom tevoorschijn. De bloemen bloeien op het veld. De zon schijnt. De vogels fluiten. Ze zijn aan het nestelen. Word blij. Word blij. Vroeger zijn onze kinderen blij, wordt altijd blij. Mijn hart is altijd blij. Nu doen we dat als grote mensen natuurlijk niet meer, want ons hart is niet altijd blij. En toch zegt Paulus, terwijl zijn voeten in het blok zitten, en hij zit in de gevangenis in Filippi. Doe ik dat? Oh. toch zegt Paulus, verblijdt u de Heer te allen tijden. Dat is niet simpel. Maar in de lente, lieve mensen, moet het toch lukken. Zullen we samen bidden? Dank u wel, Heer. Dat het niet alleen buiten lente is, dat de vogels weer fluiten en nestelen. Dat de bloemen bloeien, dat het zonnetje weer zo lekker schijnt. Maar dat het ook lente gaat worden in deze wereld. Want een keer gaat de zon der gerechtigheid op. Een keer zal het lam de geestelijke machten verslaan. De basis is gelegd op het kruis. Daar mogen we volgende week weer op bijzondere wijze aan denken. Wij mogen eruit leven. Maar we mogen ook vandaag tegen elkaar zeggen dat het lente mag worden in het leven van ieder van ons. Die topt met de zorgen van het leven. De verdrietige dingen met ziekte en verstoorde relaties. En weet ik alles wat. En die problemen gaan we niet bagatelliseren, Heer, maar toch zeggen we het in geloof. U bent het antwoord. U bent het antwoord. Geef dat we het allemaal mogen zien. Dat we het mogen accepteren. Dat we eruit mogen leven. Laat de zon die zo mooi buiten schijnt, schijnen in ons hart. Om de muizenissen weg te nemen. Ons hart te richten op u alleen. U bent zo groot, u bent zo heerlijk. Het lam op de troon. Zij alle eer en alle roem en alle lof. En alle grootheid en alle wijsheid en alle rijkdom. Wij mogen u nu wel kennen, Heer. Wij mogen u nu al alle lof toebrengen. En dat doen we tot in eeuwigheid. Wat er ook in deze wereld gebeurt, hoe droevig het ook uitziet. En dat bidden we ook voor de christenen die in Iran wonen. Dat ze op u hun hoop gevestigd houden. Dat doen we op alle in Israël. Of ze de Heer Jezus nu kennen of niet. Die toch vertrouwen op de God van Israël. Heer wil die dat vertrouwen niet beschamen. Kom tot uw doel. Kom spoedig, Heer Jezus. En laat als het lam de vijand definitief verslagen worden. Daar willen we aan denken. En dat doen we totdat u komt. Geprezen is uw naam. Amen. Amen.
Ja, het is mooi om te weten dat we op God kunnen bouwen en op hem vertrouwen.